Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen deze dienst voortzetten en met het zingen van psalm 16. En van deze 16e psalm, het 4e als ook het 6e vers. Ik zal den Heer, die mij getrouwe raad gegeven heeft, met psalmgezangen prijzen, daar het goddelijk licht mij toestraalt, vroeg en laat mijn nieren, zelfs bij nacht, mij onderwijzen. Psalm 16, vers 4. En 6. En na de geloofsbelijdenis zingen wij zonder nadere aankondiging van de 34e psalm en daarvan het 9e vers. God is verbroken hart, verbrijzeld en bedrukt gemoed en alle tijd nabij en goed, in tegenheid en smart. Psalm 34 vers 9. Maar laat ons allereerst in eendracht met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder spreken in zijn of haar hart met mij aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laat ons bidden. Heere, Heere. Wat is het altijd weer een ontdekking in ons leven. Dat wij die woorden van die oude psalm met ons eigen hart kunnen bijvallen. Dat u ons heil alleen bent. En daartoe, Heere, wilt u ons toch altijd weer te samen brengen als uw gemeente rondom uw heilig woord. En wij brengen u de dank, Heere, dat u altijd ruimte maakt in ons leven voor uzelf en voor uw woord en voor uw dienst. En nu mogen wij ook vanmiddag opgegaan zijn. En wij mogen hier als gemeente staan voor uw heilig aangezicht. En Heere, dan mogen wij ook in dit middaguur belijden dat u ons de afgelopen week hebt gedragen en verdragen. Dat u niet met ons gedaan hebt naar onze zonde, dat u niet met ons gehandeld hebt naar onze ongerechtigheden, maar dat u ons wil aanzien in de Zoon uw liefde. En Heere, wat is dat rijk, wanneer dat in ons hart omgedragen wordt. Dat u, de eeuwige, de almachtige, de schepper van hemel en aarde, dat u in gunst op ons neerziet. En Heere, altijd weer, wanneer u ons laat zien wie wij zijn, dan verwonderen wij ons daarover, dat u met ons geen afgesneden zaak gemaakt hebt, dat u ons niet hebt losgelaten om te wandelen naar de begeerten van ons eigen hart, om die dingen te doen waar wij ons hart op gezet hebben. Om aldoende wandelend van u vandaan te gaan. En eens vroeg of laat tot de ontdekking te komen dat u er niet in bent meegegaan. Maar Heere, u blijft ons trekken, u blijft ons bij uw woord bepalen. En dat geldt voor ons hier in dit huis van gebed. En het geldt voor allen die met ons verbonden zijn via de kerkradio of op een andere manier. En u kent ze, Heere, in die stille huiskamers. En u weet ook de reden waarom ze niet kunnen opgaan onder de feesthoudende menigte. En wij bidden u, Heere, wees hen daar en ons hier goed en nabij. Kom. Kom in het gewaad van uw woord en doe ons horen wat het onze zaligheid dienen moet. Kom en spreek. Zend uw Heilige Geest. Schenk ons het gehoor, opdat wij voor het eerst of bij vernieuwing zouden weten, ja, deze God is onze God. O Heere, zo zijn we ook vanmiddag als bedelaars aan de troon van uw genade. En wij bidden u, Heere, kom over en spreek. Stel ons in de lichtkring van het evangelie. Stel ons in de ruimte van het heil, opdat wij uw grote naam mogen loven en prijzen en danken. Zo zit het alles op u. Heer, u kent in ieder van ons. U kent de kinderen, u kent de ouderen, u weet wat wij nodig hebben. Schenk het mild en overvloedig. Zo roepen wij tot u, ziende op het volbrachte werk van uw lieve Zoon, onze Heer Jezus Christus, in wiens naam wij bidden. Amen. Gemeente, mogen we elkaar uit de Bijbel lezen en wij lezen uit de Openbaring. Openbaring 14 ligt ons voor. En daarvan lezen we de eerste 13 versen. Openbaring 14. En ik zag en zie, het lam stond op de berg Sion. En bij hem 144.000, met op hun voorhoofd de naam van zijn vader geschreven. En ik hoorde een geluid uit de hemel, als een geluid van vele wateren, en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op een citer spelen. En zij zongen als een nieuw lied voor de troon, voor de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren, behalve de 144.000 die van de aarden gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Deze zijn het die het lam volgen waar het ook naartoe gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos voor de troon van God. En ik zag een andere engel die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen en aan elke natie, stam, taal en volk. En hij zei met een luide stem, vrees God en geef hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen. En aanbid hem die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. En een andere engel volgde die zei, zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn, van de toren, van haar hoererij heeft laten drinken. En een derde engel volgde hen die met een luide stem zei: als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn, van de toren van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van zijn toren, en gepeinigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid. En zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust. Evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof van Jezus in acht nemen. En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen en hun werken volgen met hen. Amen. We gaan nu met elkaar ter voorbereiding op de prediking gaan zingen van de 49e psalm, het tweede, het zesde en het zevende vers. Wat zou mij toch doen vrezen in een tijd waarin het kwaad het onrecht mij bestrijdt. Als ik omringd, benauwd ben door het geweld dat in mijn val zijn hoogst genoegen stelt. Psalm 49, vers 2, vers 6 en 7. Maar vooraf nog een mededeling namens uw kerkraad. Na deze dienst is het samen zingen. Dus ik zou zeggen, blijft u allen na de dienst bij elkaar. Dan de inzameling der gaven. De eerste rondgang is voor de plaatselijke diaconie. De tweede is voor de instandhouding van de eredienst. En de derde is voor het kerkgebouw. En deze inzamelingen van harte in uw milddadigheid aanbevolen. We zingen Psalm 49, de aangegeven versen. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Openbaring 14 en daarvan het 13e vers. Ik lees ik u nogmaals. En ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zeide, schrijf. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hen. Gemeente, de Openbaring is een bijzonder boek. Enig in zijn soort. Er zijn in de loop van de geschiedenissen twee soorten uitleg geweest. De ene goed, de ander fout. De foute uitleg is dat je denkt dat het een voorspellingenboek is. En de goede uitleg is dat het troost brengt. En om dat voor de kinderen maar duidelijk te maken, vraag ik, wie van jullie is wel eens op zijn knie gevallen? Van de fiets, met hard rennen. Dat je bloed aan je knie hebt. Dat het pijn doet en dat je ook geschrokken bent. En dan ga je huilend naar moeder. Met die zere knie. En wat zegt moeder dan? Twee mogelijkheden. Moeder kijkt het zo eens aan en zegt, nou, over 14 dagen is het wel over. Of moeder zegt, ach kind, ben je gevallen? Kom maar op schoot, dan zal ik je troosten. Nou jongens, meisjes, wat doet moeder? Nou, wie is er voor de eerste? Niemand. Nou, dat is heel fijn. Dat is een heel compliment voor moeders. Iedere moeder die een huilend kind bij zich krijgt, troost. Dan weet je precies hoe dat het zit met de Openbaring. Openbaring, dat is letterlijk apocalyps. En dat is dus enkelvoud. En dat is een wezenlijke trek van dit Bijbelboek. Enkelvoud. Wie in het meervoud spreekt over openbaringen, die heeft de dingen niet helder. Die denkt dat het over visioenen gaat, maar het gaat niet over visioenen. Het is de openbaring van Jezus Christus aan Johannes. En kinderen, hoeveel Jezus Christussen zijn er? 1, 2, 500? We weten toch het antwoord. Er is maar één Heer Jezus Christus. En omdat er maar één Heer Jezus Christus is, daarom is er ook maar één openbaring van de Heer Jezus Christus. Als de openbaring dus zegt dat de tijd nabij is, dan wordt er niet een scenario voor de toekomst uitgerold, maar er wordt de gemeente bemoedigd en getroost. Want de openbaring is profetie. En het bijzondere van deze profetie is dat de belangrijke dingen die verkondigd worden niet in de toekomst liggen. Van dan en dan zal dat gaan gebeuren. Nee, de belangrijke dingen in de profetie van de openbaring zijn de dingen die in het verleden liggen. Wanneer Johannes mag horen en wanneer hij mag zien, dan is dat op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. In de Openbaring gaat het ook niet over een nieuwe tijd die nog komen moet. Die nieuwe tijd is er al. Want de Heer Jezus is gekruisigd en gestorven en begraven en opgestaan uit de doden. Hij is ten hemel gevaren en hij zit aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Deze dingen zijn geschied. Wij leven sinds Pasen in het laatste der dagen. Nog even. En de Heer Jezus komt weder op de wolken des hemels. Openbaring is enig in zijn soort. En we weten ook dat het niet behoort tot die boeken die wij de apocalyptiek noemen. Dat zijn eigenlijk de geschriften die die witte bladzij tussen Oud en Nieuw Testament kunnen vullen. En het zijn geschriften die voorspellingen doen over de toekomst. En om het gewicht te geven, om te laten zien dat het wel heel ernstig is wat men daar schrijft, zet men het op naam van een van die heel oude bekenden. Bijvoorbeeld op naam van Adam. Of op naam van Henoch. Allemaal mensen die heel lang geleden geleefd hebben. En die moeten nou die woorden ondersteunen. Maar daar is bij de Openbaring geen sprake van. Want Johannes is Johannes. En hij is bekend bij de gemeente van Christus. Hij ziet iemand van oude tijden her. Die niemand ooit gezien nog gesproken heeft. Nee, hij is een gewaardeerde gelovige die velen kennen. De Openbaring is een profetie. Nou, wat zijn nou de kenmerken van de profeten? Nou, toch allereerst hun roeping. Kunt u lezen thuis op uw gemak in hoofdstuk 10. Vervolgens ontvangt dan de profeet een openbaring van God en Christus. En als u nou kijkt naar het begin van dit Bijbelboek, dan ziet u dat Johannes bekendgemaakt wordt met de woorden van de openbaring. En hij legt die ontvangen openbaring dan schriftelijk vast. En als u nou denkt, oh, dat zal wel nooit voorgekomen zijn in de Bijbel, dat het zo, dat God zo handelt, dan hebt u het mis, want dan moet u de profeet Ezechiël maar eens lezen. Als u wat wil weten, als u wat wil doordringen in de openbaring, dan is het goed om de profeet Ezechiël te bestuderen. Johannes krijgt een openbaring. Hij maakt die bekend en stelt die te boek. Het gaat in de openbaring om de openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft. Om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten. En de Heer Jezus heeft zijn engel uitgezonden en zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven dat hij het woord van God moet betuigen. En de getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft, moet weergeven. Dus de openbaring is profetie en dan gaat het om de bekendmaking van Jezus Christus. En de Heer Jezus zendt zijn engel en vertelt Johannes wat hij hoort en wat hij ziet en wat hij leest. En dat moet Johannes dus vertellen en opschrijven. En daarom begint de openbaring ook met een zalig spreking. Nou, ik denk dat heel veel mensen bij het woord zaligspreking denken aan de bergrede. Aan die woorden van de Heer Jezus, zalig zijn de armen van geest. En als het goed is, kunt u ze aanvullen. Maar Openbaring kent ook 7 zaligsprekingen. En de eerste is deze. Zalig is hij die leest en zij die horen de woorden van deze profetie en die bewaren hetgeen daarin geschreven is, want de tijd is nabij. Zalig die leest en die hoort. Dat hoort in de Bijbel eigenlijk altijd bij elkaar. Want lezen was tot heel recent eigenlijk altijd hardop lezen. Je las niet voor jezelf, je las hardop. En wat doe je dan als je leest? Nou, dan kijk je naar de kinderen. Weten jullie wat Rut deed? Het veld van Boas. Wat deed Rut? Die las Aren. Aren lezen. En wat betekent dat dan? Als Rut daar bezig is met de aren te lezen, dan betekent het dus dat hij ze van de grond opraapt en dat ze de aren verzamelt en mee naar huis neemt. En dan maakt Naomi er heerlijk brood van. En zo hebben ze te eten. Dus als we het spreken over lezen, dan gaat het eigenlijk over iets oprapen. Dus als je aren leest, dan raap je aren op. En als je nou een boek leest, dan raap je woorden op. En als je nou die woorden opraapt, waar laat je die woorden dan? Nou, wat dacht je van in je hart? En dan neem je ze mee. En dan moet je eens goed denken aan Rut. Die bracht die aren aan Naomi en Naomi bakte er brood van. Nou, zo wil de Heere dat wij woorden uit de schrift lezen, oprapen en dat we ze in ons hart opbergen, zodat het ons tot geestelijk voedsel zij. Ik ken mensen die zijn voor het gewone brood meer dan verzadigd. En het zijn hongerlijers naar het geestelijke woord. Altijd tekort ervan. En nou is de vraag natuurlijk, jongens en meisjes, hoe zit het nou met jullie? Met al die woorden die je al heel vroeg horen mag, thuis, op zondagschool, op school. Zijn dat nou dingen waardoor je gevoed wordt? Dat je zegt, hé, dat is de manier waarop de Heere met mij bezig is. Hij wil mij voeden door zijn woord. Nou, de Openbaring is een troostboek. En het is in de eerste eeuwen van onze jaartelling bijzonder populair geweest. Want u weet dat pas in de 4e eeuw, in de dagen van keizer Constantijn, het christendom een religio licita werd, een toegestane religie. Maar voor die tijd was het wel anders. En de gemeente weet hoe het in de wereld toegaat. En aan wat voor verleidingen en wat voor aanvallen de gemeente blootstaat. En uit die alle redt hen God. Nou, misschien vraagt u zich af, waarom legt u nou zo de nadruk op de troost en bemoediging. Is daar dan een reden voor? Natuurlijk wel. En dan is het goed om ons een paar eenvoudige vragen te stellen. Bijvoorbeeld die vraag, wanneer is nou de openbaring geschreven? En er zijn de meningen over verdeeld. Er zijn twee meningen en ik ben een van die twee toegedaan, maar dat zult u wel begrijpen. Er is een vroege datering. Dan richten we onze aandacht op keizer Nero, 64 na Christus. Nero wordt ook wel getypeerd met die drie cijfers, 666. En bekend is dat hij de christenen liet vervolgen nadat er een grote brand in Rome geweest is. Maar die christenvervolging in de dagen van Rome was niet zozeer een vervolging vanwege het geloof, maar vanwege het feit dat de keizer vanwege die brand een zondebok zocht. Nou, ik hoef u niet te vertellen dat als iemand een zondebok zoekt, dat je dan altijd uitkomt bij de buitenbeentjes. Ze hoeven niks gedaan te hebben, maar ze krijgen toch de schuld. En zo was het dus ook in die dagen van keizer Nero. En het was een gruwelijke vervolging. Fakkels met brandende christenen in zijn tuin. Maar het was maar een incident. Hoe vreselijk ook. De andere datering wijst op de jaren 90 na Christus. En wijst dan naar keizer Domitianus. En deze keizer is de eerste die zich bij zijn leven als God liet eren. En de reden daartoe was natuurlijk om de macht van Rome sterk te houden. Maar het was een hele nieuwe ontwikkeling. Want de Romeinen zelf hebben nooit geloofd in het feit dat een mens een god kan worden. Dat is ondenkbaar. Maar onder invloed van het Oosten, waar deze gedachten eigenlijk vandaan komen, werd het voor de keizers een instrument om hun macht te tonen. En dan komt het moment dat Domitianus een stap neemt. En hij verklaart zichzelf goddelijk. En dat is natuurlijk tot daar aan toe. Maar er zit wel veel aan vast. Want de keizercultus die daarmee gestart wordt, vraagt verering. En met de cultus komt natuurlijk de eis om de keizer te aanbidden. En daar wringt de schoen. En wij weten dat de provincie Azië, dat is het tegenwoordige Klein-Azië, dat het westelijk deel van Turkije, dat dat een bijzonder centrum was van deze keizerverering. Maar dan is de vervolging ook direct heel concreet. Want wie ontvangen nu eigenlijk deze woorden van Johannes? Dat zijn toch de zeven gemeenten uit Azië? Een plaats waar men massaal de keizer vereert en aan hem offert. De eerste hoorders zijn de zeven gemeenten uit Klein-Azië. En zij worden direct met die keizerverering geconfronteerd. En daarin ligt een groot probleem. Want in de wet van God is het duidelijk dat er geen andere goden gediend mogen worden. En de christelijke gemeente, die erkent de keizer niet als een godheid. En zo komt de gemeente in het midden van de ellende. En de gemeente wordt vervolgd omdat het de keizer niet wil eren. En de christenen raken bekend als mensen die zich niet willen inzetten voor de staat, die zich afzijdig houden. En voor je het weet heb je het etiketje van staatsondermijnend en staatsgevaarlijk. Nou, dat is een etiket wat je niet wil hebben. Precies al die reden van die oorlog nou in dat Noord-Syrië. Dat mensen andere mensen stempelen als staatsgevaarlijk. Nou, in zo'n stadsleven is het natuurlijk helemaal niet zo gemakkelijk om met je medeburgers om te gaan. Want er kunnen zomaar conflicten ontstaan met je heidense buren. Dat kan, omdat je elkaar niet begrijpt. Maar nu en ik weten dat dat natuurlijk ook zo betekent dat er mensen zijn die elkaar niet begrijpen willen. Vooroordelen, irritaties, provocaties. En dat kan zomaar escaleren. En het is een kleine stap om die buurman waar je zoveel moeite mee hebt te brandmerken als een christen. Heb je het wel door? Die buurman is een christen. Moet de overheid dat niet weten? Dat hij of zij een christen is. Kortom, als de keizercultus bloeit, dan komt de nood in de gemeente. En de openbaring veronderstelt een situatie waarbij aandrang op christenen uitgeoefend wordt tot deelname aan de keizercultus. En zo lezen we ook in vers 12. Hier is de volharding van de heiligen. Hier zijn zij die de geboden van God bewaren en het geloof van Jezus. In deze spanning wordt de gemeente gebracht. En het gaat aan niemand in de gemeente voorbij. Blijf je gehoorzaam aan de wet van God en aan het geloof van Jezus? Of kies je eieren voor je geld en offer je aan de keizer? Het is zo'n eenvoudige handeling met verstrekkende gevolgen. Offer je, dan ga je als vrij man verder. En weiger je, dan word je in de gevangenis geworpen en dan dreigt de dood. Misschien word je gekruisigd, misschien word je voor de leeuwen geworpen, misschien bedenken ze nog andere vreselijke dingen, maar het einde is altijd hetzelfde. En u weet natuurlijk dat als de rechters met een aantal christenen gesprekken hebben gevoerd en dat ze doorhebben dat ze op geen enkele wijze te bewegen zijn, niet linksom en niet rechtsom, om de keizer eer te geven, om niet één keer in hun leven een knieval te doen om vrij mensen te zijn, maar dat ze de rug rechten. En dat ze vasthouden aan het geloof. Als de rechters dat doorhebben, dan hebben ze natuurlijk een heel eenvoudige ondervragingstactiek. Dan komen er weer van die christenen voor het gerecht. En dan hoeft de rechter maar één vraag te stellen. En dat is de vraag: bent u christen? En als je dan nee zegt, dan zeg je nou, ga heen, offer aan de keizer en mijn vrij mens. En als je nu zegt, ja, ik ben christen, dan word je beetgepakt, in de gevangenis gegooid en de rest is een heel verdrietig verhaal. Het is niet zo moeilijk om voor je geloof uit te komen. Je hoeft alleen maar ja te zeggen. Maar de gevolgen zijn zeer verstrekkend. Nou, deze situatie van volharding in het geloof of afval, dat is de situatie van de openbaring. Openbaring wil dan ook typeren en niet dateren. Openbaring wil bemoedigen en troosten. En dat zien we in het bijzonder in ons teksthoofdstuk. Want hier wordt ons op het hart gebonden dat het lam Gods overwint. Het lam staat op de berg Sion en met dat lam 144.000. Hoe moeilijk en hoe zwaar de tegenstand ook is, Christus overwint. En in de openbaring horen die drie bij elkaar. Dat je het hoort, dat je het ziet en dat je het opschrijft. En in onze tekst hoort Johannes allereerst die stem uit de hemel. Hij hoort het bevel van God, schrijf. Dan lezen we in vers 14. En ik zag en zie een witte wolk en op die witte wolk was één gezeten aan een mensenzoon gelijk. Hij ziet dus de Heer Jezus op de wolken, zoals eens Daniël dat zag. En zo staat ons teksthoofdstuk in het kader van de uiteindelijke overwinning van het Lam Gods op al zijn vijanden. Ik vroeg me af hoe vaak jullie Psalm 49 zingen. Ik denk niet zo heel geregeld. De overwinning van het Lam God. En in dit verband klinkt dan de zaligspreking. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Ja, zegt de geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen hen. Deze zaligspreking staat dus in het kader van de vervolging. Zalig zijn de doden. Nou, dat is toch wel heel opmerkelijk gezegd. Want het zijn toch de levenden die zalig gesproken worden. Een dode sterft niet, die is al gestorven. En het is altijd een levende die sterft. En daarom is deze tekst ook niet bedoeld voor doden, maar voor levenden. Kortom, het gaat hier om onszelf. Ons wordt geleerd dat er onder ons mensen, ook vanmiddag, tweeërlei doden zijn. Er zijn doden die in Adam zijn. Die zijn dood voor de Heere en ze leven voor de wereld. En u weet, een dode is niet te bereiken. Een dode is niet aan te roepen. Deze mensen worden dan ook niet door het evangelie bereikt. En ze sterven hoe langer hoe meer af aan Gods belofte. Nou, het zijn niet deze mensen die zalig gesproken worden. Er zijn doden die in Adam zijn en er zijn doden die in Christus zijn. Door God levend gemaakt. Zoals Paulus ons leert, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Paulus is een dode geworden. Voor de wereld. En voor de zonde. En dat is door de genade van onze Heer Jezus Christus. Paulus is doof geworden en hij is blind geworden voor de wereld. En hij getuigt, ik sterf elke dag. Hij sterft elke dag aan zichzelf. En aan alles dat hem van de Heere vandaan wil trekken. En zo is er onder ons, ook vandaag, een tweeërlei sterven. Het sterven aan de Heere en het sterven aan de wereld. Kent u de lijfspreuk van Jan van Nassau? Dat is de broer van Willem de Zwijger. Jan van Nassau had als lijfspreuk: wanneer je sterft, voor je sterft, dan sterf je niet wanneer je sterft. Nou, dat is wel heel vaak hetzelfde woord. Misschien is het goed om nog even te herhalen. Wanneer je sterft, voor je sterft, sterf je niet wanneer je sterft. Wanneer je sterft zonder geloof, dan is het leven en de zaligheid verloren. Want het is zo'n heel bekende trits en we hebben het ook vanmiddag met elkaar beleden. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Vergeving, opstanding, leven. En wanneer het eerste niet aan de orde is, wanneer de vergeving in het bloed van Christus onbekend is, dan stokt het. Wanneer wij in ons leven naar God niet vragen, dan scheuren wij ons los van de God des levens. Dan hebben wij geen deel aan Christus. Dan storten wij onszelf in de dood. En wanneer wij zonder Christus sterven, dan hebben wij het leven met God verspeeld. Dan hebben wij onszelf in de dood, in de eeuwige dood geworpen. Rampzalig zijn de doden die in de Satan sterven. Weg is de vrede, weg is de blijdschap, alles verloren. Maar geliefd, het kan ook heel anders. Wanneer je sterft voor je sterft, sterf je niet op het moment dat je sterft. Want Paulus spreekt over de eerste en de tweede Adam. En de tweede Adam is onze Heer Jezus Christus. En er zit een heel fundamenteel verschil. Want de eerste Adam is in deze wereld gekomen om te leven. En wat voor winst heeft hij geboekt? Dat is toch de dood? De tweede, de laatste Adam, de mens Jezus Christus, is in de wereld gekomen. En wat kwam hij doen? Hij kwam om te sterven. En wat was zijn winst? Het leven. Hij heeft stervend het leven verworven. Geliefde, wat een tegenstelling. Wat een verschil. U ziet dus dat niet elk sterven verlies betekent. Toen de Heer Jezus op weg was naar het kruis, weenden de vrouwen van Jeruzalem over hem. En wat zei hij? Ween niet over mij, maar ween over uzelf en over uw kinderen. Want het sterven van de Heer Jezus is winst, eeuwige winst. Hij gaat de dood in om het leven te behouden, om zondaren zoals u en ik en jij bij het leven te bewaren, om zondige mensen in de vergeving van hun zonde, in de verzoening van hun schuld, genade te bewijzen. Onverdiende, maar o zo heerlijke genade. Vrijspraak in zijn bloed, leven in zijn dood. Want hij heeft de dood gedood in zijn dood. Hij heeft het eeuwige, onvergankelijke leven verworven. En stervend heeft hij de hel overwonnen en de hemel geopend. Er is leven voor in zichzelf verloren zondaar. En dat leven vinden ze niet bij zichzelf, maar wel bij de Heer. Want wij zoeken onze zaligheid buiten onszelf in hem. Wie sterft voor hij sterft, sterft aan de wereld en ontvangt het leven in Christus. En deze genade is geen bezit van ons. Genade hebben wij enkel op de manier dat de Heer Jezus het ons schenkt. Genade is als het manna. We ontvangen het. We ontvangen het uit Gods hand. Maar we kunnen het niet opbergen. Want kinderen, jullie kennen toch wel die geschiedenis? De woestijn van dat manna. Dat het manna regende. Er waren altijd een paar van die slimme mensen. En die dachten, als ik nou vandaag ook gelijk voor morgen opraap, dan hoef ik morgen niet vroeg mijn bed uit. Want dan heb ik het nog. En die mensen die dat dachten, die denken, nou, ik heb nog mooi een voorraadje voor morgen. En die werden wat wakker, wat later dan de anderen. En die denken, nou, we hebben nog manna. En wat blijkt? Het is helemaal geen manna meer. Het is vergaan. Genade is als het manna. Er is niemand in, tenminste bij mij in mijn huis, en ik denk bij u ook niet, er is geen kastje waar wij de genade van God in kunnen stoppen en bewaren. Met de gedachte, nou dat hebben we dan voor morgen of voor barre tijden. Nee, genade is als het manna. Het dient altijd weer opnieuw geschonken te worden. Misschien hebt u het ook wel eens meegemaakt. Dat je iemand spreekt en die zegt, ja, 20 jaar geleden heb ik belijdenis gedaan. Ja, dat was heel bijzonder. Ja, dat heeft toen mijn leven wel gestempeld. Toen heb ik mogen getuigen van de Heer Jezus, mogen ervaren dat God dichtbij is. Maar ja, hoe is het nou gegaan in die 20 jaar? Ik moet eigenlijk zeggen, die eerste liefde is wel een beetje bekoeld. Ik heb er niet zoveel meer mee en ik doe er niet zoveel meer aan. Het is allemaal wat lauw geworden. Wat denkt u? Kan die man of vrouw teren? Op wat ze 20 jaar geleden hebben meegemaakt? Overdenk uw eigen leven. Genade is als het manna. Juist met het oog op het sterven aan de wereld. En dan denk ik aan de moordenaar aan het kruis. Op het moment dat in zijn hart daar aan het kruis het leven van de genade wordt uitgestort, gaat hij sterven aan dat leven van de zonde. Daar is hij een dode voor geworden. En hij zoekt zichzelf niet meer en hij handhaaft zichzelf niet meer. Nee, hij gaat rusten. Er treedt een rust op. En niet meer doen van het leven van de zonde en de dood. Het afsterven aan de boze werken. Zalig van nu af aan. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Ja, zegt de geest. Opdat zij rusten van dat boze werk van de zelfhandhaving. En dat ze gaan knielen voor de Heere. Dat ik al de dagen van mijn leven, van mijn boze werken rust. Gezegend is hij die vanaf nu in de Heere sterft. Zijn leven verliest. Het leven van de dood is als een weg. En je loopt er in dood. En wat een voorrecht. Als je van die weg wordt afgebracht en je de vreugde van de Heere smaken mag. Wanneer je sterft aan jezelf, dan ga je je eigen ik begraven. En dat eigen ik, dat begraaf je met Jezus. En dat geeft moed en kracht en troost. Want het is voor ons mensen een hele weg om ons eigen ik te begraven. Dat is geen eenmalig gebeuren. Dat eigen ik, dat komt altijd weer aanzetten met zichzelf. En dan mogen wij door het geloof op Christus zien en weten dat ons eigen ik, dat we dat met hem begraven mogen. Altijd weer, telkens weer sterven en begraven in de Heer 1000 maal. En zo elke dag sterven. En zo elke dag begraven. Want zalig die hier sterft, die zal eeuwig gestorven zijn aan zichzelf en eeuwig voor God leven. En u zult de dood niet zien, ook als u sterft. Want wie gelooft, zal de dood niet zien, maar wordt door Christus thuisgehaald. Dat heb u toch al door? Maar gemeente, er is er nog een sterven. Er is niet alleen een sterven aan de wereld in onszelf, maar er is ook een sterven aan de wereld om ons heen. En dat zien we bij de martelaren. De getuigen die het heil van Christus vertellen en het heilig evangelie. En deze getuigen kunnen zomaar en zeker in de dagen van de openbaring geroepen worden om niet alleen te getuigen met hun mond en met hun hart, maar ook met hun bloed en met hun leven. Ze zijn een dode voor de wereld van de zonde om hen heen. En ze worden veracht. En ze worden vervolgd om Christus wil. En voor één knieval voor het beest krijgen ze het merkteken van het beest. En dan kunnen ze weer meedoen. En dan kunnen ze weer kopen en verkopen. Maar ze zijn er dood voor. Daniel. Kinderen kennen hem wel. Daniel is dood voor zijn vijanden. En Daniel is dood voor die leeuwen daar in die kuil. Daniel is dood. En zijn vrienden? Kennen toch die geschiedenis van dat gouden beeld? Die vrienden zijn dood voor dat beeld. En die vrienden zijn dood voor die vurige oven. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Ja, zegt de geest. Wat een wonder dat hun hart op mag springen in vreugde in de Heere. En ze mogen rusten van hun arbeid en van hun moeite. Zalig zijn de doden. Het is altijd een belangrijke vraag, gemeente, waar zijn nou onze doden? Nou, we kunnen het hier lezen. Zalig zijn de doden die in de Heere gestorven zijn. Onze geliefde doden mogen wij weten in de eeuwige zaligheid. En ze hebben de dood niet gezien toen zij stierven. Want zij zijn in hun sterven niet van de Heere gescheiden. Moeten die doen? Alsof wij vandaag met de Heere leven mogen en dat er dan een moment komt dat wij van de Heere afgekapt worden en dat wij dan later door de Heere worden opgeraapt. Nee. Wie hier leeft met Christus, die sterft straks met Christus en gaat met Christus het eeuwige leven in. Ik leef, nog niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Wie zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus? Ik leef, zegt Christus, en u zult leven. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Onze doden zijn niet het eigendom van de dood en van de hel. Maar ze zijn het eigendom van Jezus Christus. Ja, zegt de geest. En hun werken volgen hen na. Gemeente, het is van het grootste belang om dat goed te beseffen. De goede werken volgen. Zijn er goede werken? Natuurlijk zijn er goede werken. Want het geloof zonder de werken is dood. En u weet toch dat het geloof werkt door de liefde. Zou de Heere dan met het geloof ons de liefde onthouden? Ons de hoop roven? Zo blijven dan toch geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de goede werken lopen niet voorop. En ook de bekering gaat niet voorop. En ook het geloof wandelt niet vooraan. Er gaat niets voor u aan dan alleen de Heer Jezus Christus. En wie in Jezus Christus is, heeft in hem het leven van de bekering. Heeft in hem het leven van het geloof. Maar het geloof is niet de weg. En de bekering is niet de weg waarop je ingaat. Jezus Christus is alleen de weg. Want het is zijn eigen woord. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij is de ware weg ten leven. Alleen Jezus Christus is de weg. Alleen Jezus Christus is de deur. En wie hem kent, kent hem in de weg van de beleving en kent hem in de weg van de bekering. Maar grond daarop nooit zijn zaligheid. En waarom niet? Omdat genade is als het manna. Het dient elke dag opnieuw geschonken te worden. Er is geen voorraadkast vol genade bij ons mensen. Altijd weer komen wij met lege handen, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Zalig die in de Heere sterven en de goede werken volgen. Dan merkt u wel dat die goede werken getuigen zijn. Want de goede werken die zijn geschied uit het geloof en naar Gods wet en tot Gods eer. En die goede werken volgen. En ze zijn de openbaring van de vruchten van de goede boom. Van het zijn in de Heere. De goede werken volgen, dat betekent je kunt er niets op bouwen. Er is geen grond, er is geen fundament in de goede werken. Maar als ze je volgen, als ze achteraan komen, dan is dat alles in je leven. Openbaring van de volkomen genade in de Heer Jezus Christus. Van dat heerlijke werk Christus tot zaligheid. Wat een rijk evangelie in de nood van ons leven. David wist ervan. Johannes mocht het aanschouwen en doorvertellen. Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goedertierenheid. Och, werd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen van de 63ste psalm. Daarvan de eerste twee versen. Ik noem u Psalm 63, vers 1 en vers 2. Laat ons bidden en danken. Ja, Heere, Heere. Zo mochten we het met elkaar zingen. Gij zijt mijn toeverlaat. U zoek ik met verlangen. Ja, Heere, wat is dat toch een wonderlijk iets. Dat u een rots bent om in te schuilen. Dat er een plaats is voor ons. Waar u ons beschut en behoedt en bewaart. En Heere, zo brengt u ons toch altijd aan de voet van het kruis. Opdat wij opziende naar uw lieve Zoon weten mogen diep van binnen. Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Wat is dat toch wonderlijk, Heere, dat u uw eer toont. En dat wij altijd weer als gemeente te samengebracht worden rondom uw woord in uw dienst, om die eer van u ook op te merken. En om die eer bij te vallen, om uw naam groot te maken, om u te eren en te loven en te prijzen, omdat gij het hebt gedaan. En Heere, geef dan dat wij zo van hier mogen. Wetend dat uw goede tierenheid onze levensmogelijkheid is. Want wij zijn alle mensen in een Adam. Maar als u in uw genade naar ons omziet, dan schenkt u ons het leven in uw lieve Zoon. Dat leven dat nimmer vergaat. Dat leven dat u in stand houdt. En zo bidden we, Heere, geef dan, dat we zo als gemeente mogen opzien naar u en het alleen van u verwachten. Wil zo met ons zijn en met ons gaan. Geef ons nog een gezegende zondagavond. Dat we nog bezig mogen zijn met de dingen van u en uw woord. Wees ook bij ons, Heere, in de week die voor ons ligt. Geef moed en kracht om de dingen te doen die gedaan moeten worden. Maar bovenal, Heere, geef dat wij op u mogen aanlopen. Om van u hulp en heil en sterkte af te bidden. Heere, wij bidden u. Wees bij ons en met de wereld. Heere, er gebeuren altijd verschrikkelijke dingen. En ook in onze dagen horen wij weer van verraad en van bloeddorst. Ach, Heere, wat wordt het leven toch ten onder gehouden? Wat wordt het leven toch bedreigd? En wij bidden u, Heere, in het bijzonder voor al die Koerden. Heere, zie op hen neer. Ondersteun hen. Ja, Heere, zo bidden wij in het bijzonder voor uw uitverkoren volk, uw volk Israël. Het is altijd onrustig in het Midden-Oosten. En als het maar even kan, worden de pijlen gericht op uw volk. Wij bidden u, Heere, bewaar en spaar uw oogappel. Geef vrede aan Jeruzalem, vrede aan de volken rondom en geef op uw tijd. Dat ze de Christus des Heren mogen belijden. Want dan zal Jezus wederkomen op de wolken des hemels. Maranatha, kom, Heere Jezus, ja, kom haastig. Heere, wij bidden u voor onze koning en zijn huis, voor allen die ons regeren en besturen. Wij danken u dat wij nog in alle rust naar uw huis mogen. En dat de diensten ook ongestoord mogen verlopen. Heere, u schenkt ons veel dingen. Schenk ons daarin maar veel dankbaarheid. Wij bidden u voor uw kerk. Zegen het werk van zending en evangelisatie. Breng er velen toe tot de kring van hen die behouden worden. Wees in bijzonder met hen die vervolgd worden omwille van het geloof. Draag hen van onder eeuwige armen. Wees een God van nabij. En wij bidden u voor uw kerk en voor de gemeente aan deze plaats. Onze ambtsbroeder, Heere, zegen hem, stel hem tot een zegen, geef hem alles wat hij nodig heeft in de dienst en verzoening. Wees met hem en met alle die hem lief en dierbaar zijn. Wij bidden u voor de kerkraad, geef hem wijsheid, tact, bewogenheid, vastberadenheid bovenal, om de gemeente te wijden in de grazige weide van uw woord. Heer, wij bidden u voor de kinderen. Geef dat ze maar heel vroeg in hun leven begrijpen mogen, dat dit een plaats is waar u zelf tot hen spreekt. Heer, wij bidden u voor een ieder die de taak heeft, we denken aan de koster, aan de organist, u weet, Heer, hoeveel er nog bij te noemen zijn. Geef hen alle lust en liefde om in dit deel van uw wijngaard te arbeiden. En wij bidden u voor deze uw gemeente. Geef, Heere, dat hen die gebukt en gebogen door dit leven gaan, door moeite, door ziekte, door eenzaamheid, door smart en rouw, dat ze mogen weten dat u een God bent die zondaren opraapt en op de been zet en voorthelpt. Omdat Christus alles heeft volbracht. Zo naderen wij voor de troon van uw genade. Stotter ons hart voor u uit en roepen Kyrie eleis, Heere, erbarm u over ons, om Jezus wil. Amen. Gemeente, de slotpsalm is 97, de versen 6 en 7. Beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn Heer, hoopt steeds op zijn genade en haat altoos het kwade. Psalm 97, vers 6 en 7. gaat er nu heen in vrede. Verhef de harten en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.